Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Thiamine Deficiency Disease, Dysautonomia en High Calorie Malnutrition is een medisch en voedingswetenschappelijk boek uit 2017 van Derek Lonsdale en Chandler Mars. Het onderzoekt de mogelijke relatie tussen een tekort aan thiamine, ook vitamine B1 genoemd, verstoorde energieproductie in mitochondriën en klachten van het autonome zenuwstelsel. De auteurs plaatsen de klassieke ziekte beriberi niet alleen in een historische context, maar gebruiken haar ook als uitgangspunt om te denken over dysautonomie, een verzamelnaam voor ontregeling van automatische lichaamsfuncties. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om regulatie van hartslag, bloeddruk, spijsvertering, temperatuur en zweten. De term hoogcalorische ondervoeding staat centraal. Daarmee bedoelen zij een voedingspatroon dat veel energie levert, maar onvoldoende essentiële voedingsstoffen biedt of de behoefte eraan vergroot. Het boek is vooral geschreven voor artsen en andere zorgprofessionals. Het combineert biochemische uitleg, klinische observaties en casusgerichte aanwijzingen en verdedigt een brede mitochondriale kijk op onverklaard of complexe klachten. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, thiamine als onmisbare schakel in mitochondriale energieproductie. De kern van het boek is dat thiamine niet slechts een gewone vitamine is, maar een noodzakelijke cofactor in processen waarmee cellen energie uit voeding vrijmaken. Vooral organen met een hoge energiebehoefte, zoals hersenen, zenuwen en hart, zijn daardoor gevoelig voor een tekort. Lonsdale en Mars leggen de nadruk op mitochondriën, de structuren in cellen die energie helpen produceren. Wanneer thiamine-afhankelijke processen onvoldoende functioneren, kan de omzetting van voedingsstoffen in bruikbare cellulaire energie worden verstoord. Volgens de auteurs is dat mechanisme belangrijker dan alleen het meten van de hoeveelheid vitamine in het dieet of in een enkel bloedmonster. Het verklaart ook waarom klachten uiteenlopend kunnen zijn. Een energietekort op celniveau kan zich anders uiten in zenuwweefsel dan in spieren, het hart- of het maag-darmstelsel. De bekende gevolgen van ernstig thiaminetekort, waaronder vormen van beriberi, vormen voor het boek het duidelijkste bewijs dat deze vitamine neurologische en cardiovasculaire functies diepgaand kan beïnvloeden. De bredere interpretatie van de auteurs is dat minder uitgesproken verstoringen mogelijk ook klinisch relevant zijn. Die hypothese wordt gepresenteerd als een metabool raamwerk voor beoordeling, niet als een verklaring die automatisch op iedere vermoeidheids- of zenuwklacht van toepassing is. Daarmee vraagt het boek om aandacht voor biochemische kwetsbaarheid naast de gebruikelijke diagnose op basis van organen en symptomen. Ten tweede, beriberi als historisch model voor moderne dysautonomie. Het boek gebruikt beriberi als meer dan een ziekte uit de geschiedenis van voedingstekorten. De auteurs beschouwen vroege neurologische en autonome verschijnselen van thiaminedeficiëntie als een mogelijk model voor dysautonomie. Het autonome zenuwstelsel regelt functies die grotendeels buiten de wil om verlopen, zoals de aanpassing van hartslag en bloeddruk, ademhaling, darmbewegingen, lichaamstemperatuur en zweetproductie. Als de energievoorziening van hersenstam en autonome zenuwbanen tekortschiet, kan regulatie op meerdere plaatsen tegelijk minder betrouwbaar worden. Dat helpt volgens het boek te begrijpen waarom mensen met autonome klachten soms een ogenschijnlijk onsamenhangend patroon hebben, bijvoorbeeld klachten rond circulatie, spijsvertering en inspanning. De waarde van deze benadering ligt in het verbinden van zulke systemen via een gedeelde fysiologische basis, in plaats van elk symptoom volledig los te behandelen. Tegelijk is dysautonomie geen synoniem voor thiaminetekort. Dysautonomie heeft vele mogelijke oorzaken en beriberi heeft herkenbare klinische vormen die niet zonder meer op alle patiënten met autonome klachten kunnen worden geplakt. Een zorgvuldige lezing vereist dus onderscheid tussen een bewezen ernstig tekort en de ruimere klinische hypothese die de auteurs naar voren brengen. Juist dit onderscheid maakt het boek relevant voor professionals. Het nodigt uit om bij complexe symptomen ook de energiestatus, voeding, absorptie en belastende omstandigheden mee te wegen, zonder de noodzaak van reguliere differentiaaldiagnostiek te vervangen. Ten derde, hoogcalorische ondervoeding, wanneer calorieën geen voedingskwaliteit garanderen. Met hoogcalorische ondervoeding benoemen Lonsdale en Mars een spanningsveld dat in welvarende samenlevingen gemakkelijk wordt gemist. Iemand kan voldoende, of zelfs ruim, calorieën binnenkrijgen en toch relatief weinig essentiële micronutriënten ontvangen. De auteurs richten zich vooral op voedingspatronen met veel geraffineerde koolhydraten en suikers. omdat de verwerking daarvan de vraag naar thiamine kan verhogen. Het probleem is dus niet alleen een lage inname van vitamine B1, maar ook de verhouding tussen energierijke voeding en de micronutriënten die nodig zijn om die energie te verwerken. Deze gedachte verschuift de aandacht van het klassieke beeld van ondervoeding, zoals voedseltekort, naar voedingskwaliteit en metabole belasting. Het boek koppelt dit thema aan de moderne klinische praktijk, waar klachten bij goed gevoede mensen niet snel aan een vitamine-tekort worden verbonden. Dat is een bruikbare correctie op de veronderstelling dat verrijkte producten of een multivitamine per definitie voldoende bescherming bieden. Maar het begrip mag niet worden vereenvoudigd tot een oordeel over lichaamsgewicht of één voedingsmiddel. De individuele situatie kan worden beïnvloed door totale voeding, alcoholgebruik, ziekte, medicatie, opname in de darm en verhoogde lichamelijke stress. Voor Nederlandse en Belgische lezers sluit het onderwerp aan bij bredere discussies over ultrabewerkte voeding en suikerinname. Al blijft de boekfocus specifiek de mogelijke gevolgen voor thiamine-afhankelijke energiehuishouding. Ten vierde, genetische kwetsbaarheid en stress als mogelijke aanjagers van symptomen. Een onderscheidend onderdeel van het raamwerk is de combinatie van aanleg, voeding en stress. De auteurs stellen dat een genetische of biochemische kwetsbaarheid kan bepalen hoeveel reserve iemand heeft in thiamine-afhankelijke energiestofwisseling. Hoogcalorische, micronutriëntarme voeding kan die reserve verder verminderen. Vervolgens kan een periode van verhoogde energiebehoeften, bijvoorbeeld door ziekte, infectie, lichamelijke overbelasting of andere stress, klachten zichtbaarder maken. Het belang van dit model is dat het een eenvoudig tekortdenken nuanceert. Twee mensen kunnen een vergelijkbaar dieet hebben, maar niet dezelfde symptomen ontwikkelen, omdat hun metabole veerkracht en omstandigheden verschillen. Ook biedt het een mogelijke verklaring voor het plotselinge begin van klachten nadat een belasting is opgetreden, zonder te doen alsof die gebeurtenis altijd de enige oorzaak is. De auteurs gebruiken stress hier in fysiologische zin. Het gaat om iedere situatie waarin het lichaam meer moet aanpassen en dus meer energie vraagt, niet alleen om psychische spanning. Deze benadering kan klinisch helpen om tijdlijn en context nauwkeuriger uit te vragen. Zij blijft echter een hypothese die per patiënt zorgvuldig getoetst moet worden. Een stressmoment bewijst geen thiamine-tekort en genetische aanleg maakt een diagnose niet vanzelfsprekend. De meerwaarde van het boek ligt juist in het voorstellen van een geïntegreerde vraagstelling. Welke voeding, absorptieproblemen, ziektegeschiedenis en belasting kunnen samen de cellulaire energievoorziening onder druk hebben gezet? Tot slot, klinische beoordeling vereist meer dan een standaard bloedwaarde. Het boek besteedt aandacht aan de praktische moeilijkheid om thiamine-status te beoordelen. De auteurs bekritiseren een al te groot vertrouwen in routinematige metingen van wateroplosbare vitamine. Omdat zulke uitslagen volgens hun benadering beïnvloed kunnen worden door recente inname en niet noodzakelijk de functionele beschikbaarheid in weefsels weerspiegelen. Daarom benadrukken zij klinische beoordeling, voedingsanamnese, het patroon van neurologische en autonome symptomen en het uitsluiten van andere oorzaken. De casusgerichte hoofdstukken dienen daarbij als hulpmiddel om signalen te herkennen, niet als een kant-en-klaar diagnostisch protocol. Dit praktische accent onderscheidt het boek van een puur biochemische verhandeling. Het wil laten zien hoe kennis over mitochondriën doorwerkt in het gesprek met een patiënt en in het beoordelen van diffuse klachten. De auteurs bespreken ook thiaminesubstitutie en wijzen op vormen met verschillende eigenschappen, waaronder benfotiamine. Toch is dit geen reden voor zelfdiagnose of voor het op eigen initiatief behandelen van ernstige symptomen. Hartkloppingen, flauwvallen, gewichtsverlies, neuropathie en aanhoudende maag-darmproblemen kunnen uiteenlopende oorzaken hebben en verdienen medische evaluatie. Bovendien kunnen tests, dosering en de keuze voor een behandeling afhangen van de persoonlijke situatie. De verantwoordelijke les uit het boek is daarom niet dat vitamine B1 elke onverklaarde aandoening oplost. De les is dat voedingsstatus en cellulaire energiestofwisseling soms onvoldoende worden meegenomen in diagnostiek en systematischer aandacht verdienen. Concluderend. Dit boek is in de eerste plaats geschikt voor artsen, diëtisten, verpleegkundig specialisten en andere professionals die werken met neurologische, autonome of moeilijk te duiden klachten. Ook biologisch onderlegde lezers met interesse in klinische voeding kunnen er veel aan hebben. Al is de stof technisch en minder toegankelijk voor wie zonder medische voorkennis begint. De praktische opbrengst zit in een andere set vragen. Niet alleen welke diagnose bij een symptoom past, maar ook of de energiehuishouding van cellen onder druk kan staan door voeding, opname, ziekte en belasting. Dat kan helpen om voedingsanamnese en beoordeling van micronutriënten serieuzer te integreren in een bredere differentiaaldiagnose. De intellectuele opbrengst is het verbinden van drie velden vaak apart worden besproken, vitamine B1, mitochondriale stofwisseling en autonome regulatie. Daarin onderscheidt het boek zich van algemene boeken over vitamines, die vaak vooral innameadviezen geven, en van boeken over dysautonomie, die meestal minder diep ingaan op thiamineafhankelijke biochemie. De uitgesproken centrale hypothese vraagt wel om een kritische leeshouding. Niet elke autonome aandoening is door thiamine te verklaren, en klinische beslissingen behoren te steunen op volledig medisch onderzoek en de beschikbare onderbouwing. Juist als specialistisch pleidooi is het waardevol. Lonsdale en Mars maken zichtbaar dat klassieke deficientieziekten nog steeds lessen kunnen bieden voor moderne patronen van ziekte, voeding en diagnostische blinde vlekken. Als je ons wilt steunen, Derek Lonsdale, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.